Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Snodelieke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaad. Mijn naam is Semke.
En ik ben Sander.
Welkom.
Welkom terug.
Ja. En ik denk dat we deze aflevering een beetje onverwachts publiceren, want het is normaal gesproken doen wij afleveringen op vrijdag en het is vandaag, moet ik het goed zeggen, volgens mij een dinsdag. We nemen dit natuurlijk niet op de dag zelf op. Maar vandaag is... Laat ik dit gewoon even checken trouwens.
Kan je doen. Maar dan wel dit er in principe in laten. Want
het is wel, nee, sorry, het is woensdag vandaag.
Ook het is woensdag?
Het is woensdag.
Ah, oh, ja.
Twee dagen vroeger dan normaal. Ja, want het is vandaag Dierendag.
Dierendag.
Ja. En eigenlijk al voordat we deze podcast begonnen, zat dit thema in de ideeënbus.
Ja, precies.
Laat ik het maar zo zeggen. Het is ook wel aangevraagd door luisteraars, moet ik zeggen.
Oké. Okay. Ja, er zijn meer mensen die... Want dit zijn natuurlijk... Ja, dit is een apart onderwerp.
Het is een apart onderwerp.
Ja. Heb je huisdieren?
Ik heb twee katten.
Twee katten?
Ja.
Hoe heet ze? Vertel ons wat. Vertel ons wat over je kattenvelken.
Oké. Ik heb twee Siberen. Dus dat zijn ook nog eens raskatten.
Het zijn van die fluffy beesten.
Ja, ze zijn heel fluffy. Zijn. Ja. En de een heet Vos en de ander heet Peer. Omdat ze volgens de plek waar ze vandaan kwam pear-shaped was. Ik heb dat erin gehouden. Ja. En Peer is eigenlijk net een hondje. Die wil de hele dag bij je zijn, loopt achter je aan. En, ja, ze is echt heel erg schattig en ook heel erg in your face. En Vos is wel echt meer een kat, dus die komt alleen als ze er zin in heeft. Maar zij is ook heel leuk. Ze apporteert. Dat is ook wel weer tof.
Cute.
Ja, dus heb jij huisdieren?
Nee, ik mag wel af en toe meegenieten van mijn broers huisdieren. Die heeft twee konijnen.
Ja.
Grimdor, vernoemd naar een personage uit een comic van mij.
Ja.
En Bennet, nou, de hazengodin van het oude Egypte.
Doe maar.
En dat is, zijn twee hele leuke beesten. Super vriendelijk, super gezellig met elkaar.
En die logeren af en toe bij jou?
Ja, ja. Tenminste, Grimdor heeft bij mij gelogeerd. Bennet is nieuw. Maar ik denk dat hij ook wel een keer mag logeren.
Ja, dat is leuk.
Ik hou van konijnen.
Ja? Je tekent ook wel als konijnen?
Ja. Konijntjes.
Maar ook andere dieren.
Ja, precies. Ja, en we hebben natuurlijk de... wat het echt het allerbeste is, zijn de middeleeuwse konijntjes in de marginalia.
Ja.
Van manuscripten. Zijn het officieel volgens mij hazen, of niet?
Het zijn volgens mij hazen.
Ja.
Hoewel het misschien ook wel konijnen kunnen zijn. Misschien moeten we het hier... Ja, daar had ik eigenlijk misschien ook wel eens wat ruimte voor in mogen bouwen in deze aflevering. Heb ik niet gedaan. Maar misschien wel leuk om te weten is dat oorspronkelijk ons logo bedoeld was met zo'n killer rabbit of haas. Misschien de Monty Python kijkers kennen dit. Daar zit ook zo'n killer rabbit in. Volgens mij is dat echt...
Is het buiten bunny? Ja. Is de bunny.
Het is rechtstreeks denk ik een verwijzing naar die konijn of hazen die je in de marge ziet in middeleeuwse handschriften, die soms hakbijlen of zwaarden. Ja, of
die rijden dan op slakken.
Zijn woeste beesten, hoor.
Ja.
Ja. Nou ja, dus wij dachten, het is vandaag een goed thema om te hebben over dieren.
Want de oplettende luisteraar zal weten dat we ook inderdaad die konijntjes wel verwerkt hebben in de huisstijl.
Ja.
Aantal afbeeldingen inderdaad waar ze in voorkomen, want het is gewoon super melig.
Ja, dus als je denkt, nou, ik weet niet waar ze het over hebben, ga even terugkijken.
Precies.
Want ze zijn er wel. Ze zitten niet in het logo, maar ze zijn er wel. Maar goed, ik denk dat het nu tijd is om eens te gaan hebben over onze zaak.
Zeker.
Zaken van vandaag. Op een middag in mei 1595 verzamelen zich vele mensen op het plein voor het Gravensteen in Leiden. Het Gravensteen was ooit een verdedigingstoren voor de graven van Holland, maar is in die periode een gevangenis en het plein ervoor, tegenwoordig toepasselijk het gerecht geheten, een plek waar misdadigers worden gestraft. Zo ook deze middag in mei. De Leidse inwoners lopen uit om de straf tegen deze misdadiger voltrokken te zien worden. De crimineel in kwestie heeft ook niet het minste op zijn geweten. Hij is schuldig bevonden aan het doden van een kind door deze tot hevig bloedens aan toe te bijten in de hand. Deze verwondingen werden het kind fataal, waardoor het is komen te overlijden. De crimineel zou zijn daad bekend hebben zonder pijnbank en is daarom veroordeeld tot ophanging aan de galg bij het Gravensteen. Daarna zal hij naar het galgenveld bij de Morsweg gesleept worden En hier zal hij aan de galg blijven hangen als waarschuwing voor figuren met soortgelijke ideeën. Een terechte straf voor zo'n gruwelijke daad. Gespannen kijken de toegestroomde Leidenaren richting de galg voor het Gravensteen, terwijl de veroordeelde omhoog wordt getrokken. Profetie is zijn naam. Hij is klein van stuk en de angst in zijn donkerbruine ogen verraadt dat hij totaal niet begrijpt wat hem te gebeuren staat. Toch voelt hij aan alles dat dit niet iets positiefs zal zijn. Profetie zoekt onder de aanwezigen naar een herkenbaar gezicht, naar zijn baas, Jan Jansoon van der Poel. Terwijl hij wordt opgehangen, horen de aanwezigen nog één keer zijn wanhoopskreet, een paniekerig geblaf. Profetie is namelijk geen mens, maar een hond. En zojuist is zijn straf voor de door hem gepleegde moord voltrokken.
Ja. Ja, deze is bijzonder.
Die is zeker bijzonder.
Ja.
Want we gaan het hebben over criminele dieren.
Criminele dieren.
Ja. Of eigenlijk specifieker het Midden-Oosten recht rondom dieren. En wat ik al zei, dit staat al vrij lang op onze lijst. Ik wil er wel bij zeggen, hier gaan passages langskomen waar er geweld tegen dieren is. Dus ja, misschien vind je dat niet leuk om te horen. Ik ga echt mijn best doen om dat zo oppervlakkig nodig mogelijk te zeggen.
En de volgende keer zullen we het gewoon weer over geweld tegen mensen hebben.
Het is eigenlijk. Maar ik kan me voorstellen dat dat soms gewoon nog heftiger is. Ik weet niet zo goed. Dat,
ja.
Dan denk je, zo'n arm hondje.
Ja. Hij is wel iemand vermoord, hè?
Hij heeft wel iemand, ja.
Bekend.
En bekend. Laten we het daar eens even over hebben. Want hij, Profetie, is ook een van de eerste zaken die ik opschreef. En een zaak die we, wat ik net al noemde, maar dit is toevallig ook een zaak die door luisteraars getipt is. En dat is niet zo gek, want Profetie circuleert nogal rond online. Het zijn al meerdere keren per jaar, letterlijk 3 dagen geleden door National Geographic opnieuw. Onder het mom, kijk eens wat die gekke middeleeuwers deden.
Ja, ja, dit is natuurlijk zo'n typisch obscuur stukje trivia.
Ja.
Wat het goed doet, ja. Denk ik.
En daarom leent het zich ook goed om deze zaak te introduceren. Maar voor mij ook om even te hebben over de zin en onzin die er over de middeleeuwen rondgaat. En daarvoor wil ik deze zaak even ontleden.
Oké, dat klinkt goed.
Ja, ja. Want je zou verwachten dat we deze zaak kennen uit een archiefstuk waarin de misdaad en dit vonnis worden beschreven. En dat klopt. De bron voor dit verhaal komt uit, of we kennen deze voor het eerst uit het Leids jaarboekje uit 1907. En daar was een vrijwilliger van het archief, het gemeentearchief, en die vond een stukje in het archief en dacht, dat is geinig, daar gaan we eens even een stukje over publiceren. Dus hij maakt een transcriptie. En daar is dan voor het eerst het verhaal over profetie. En het heeft de titel Vonnis tegen een hond anno 1595. Het probleem is alleen dat dit is een afschrift uit de 18e eeuw,
okay,
wat deze vrijwilliger heeft gevonden. Dus het is niet een origineel stuk uit 1595. En de taal in dit stuk is ook typisch 18e eeuws.
Okay.
En dat kunnen we best verklaren, dat als je daar dan in de 18e eeuw een afschrift van maakt, dat je daar, dat zien we wel eens, aanpassingen aan maakt, een spelling van toen of misschien een zin.
En het
ombouwt.
Is ook, als je zit te kijken naar die tekens, totdat je daar iets zinnigs in ziet, het gebeurt soms vaker dat mensen tot verschillende, tot een verschillend stukje taal komen.
Ja, maar het is wel jammer dat we dus het origineel niet hebben.
Nee, inderdaad. Eigenlijk. Dit is trouwens wel iets wat meer voorkomt ook, hè? Dat bijvoorbeeld een zeker heel veel archieven die bijvoorbeeld zijn vernietigd in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Dan hebben we transcripten uit de 18e eeuw of de vroege 19e eeuw. En ja, dan moet je het daarmee doen.
Maar er zijn dus wel registers met vonnissen uit 1595.
Ah.
En daar komt profetie helemaal niet in voor. Maar goed, laten we eens even kijken naar de tekst zelf. We hebben een naam van een schout. Hij heet Lot Huygenszoon Gaal. En dit is daadwerkelijk iemand die in Leiden schout is geweest. Alleen, hij werd pas aangesteld aan het einde van 1595. Dus niet, was hij dat niet op 15 mei 1595.
Ah.
Op dat moment is er iemand anders schout, die bovendien vaak op zee is en een plaatsvervanger heeft. Ook dit is niet onze Lot. Dus als die datering van 15 mei klopt in 1595, dan was op dat moment helemaal nog niet bekend dat Lot aan het eind van dat jaar schout zou worden.
Ja.
Wat het vermoeden geeft dat dat stuk op zijn vroegst pas aan het einde van 1595 is opgesteld. En dan is er nog een beetje een probleem met die datum. De fatale beet van profetie op het kind heeft plaatsgevonden op zondag 9 mei. Maar 9 mei was in 1595 geen zondag.
Ja.
Een dinsdag, for that matter.
Dat probleem hebben wij ook wel eens.
Zeker. Dierendag, woensdag.
Ja.
Ja, daarnaast, het vonnis wordt uitgesproken dus op 15 mei. En dat als in dat jaar Tweede Pinksterdag.
Ah.
En het stuk claimt dat het voltallige schepenbank zich liet uitrukken. Dat lijkt me, verschillende mensen, vrij stug voor het uitspreken van een vonnis op een feestdag.
Ja, mag er recht worden gesproken op een feestdag?
Gebeurt wel. Okay. Als het echt van belang is, dan komt het voor, maar niet vaak. En waarschijnlijk al helemaal niet voor een hond.
Voor een, op zich, ik zou voor een hond wel op een feestdag. Ik zie hem wel opdagen.
Ik ook. Maar goed, dan hebben we ook nog de eigenaar van profetie, Jan Jansoon van der Poel.
Mm-hmm.
Naast zijn naam komen we ook de naam van de vader van het slachtoffer tegen. Dat is ook een van der Poel. Mogelijk familie van elkaar. Dat zou heel goed kunnen. Van der Poel is trouwens een naam die tot op de dag van vandaag veel voorkomt in Leiden en omgeving. Dus dat is niet zo gek, maar nog niet in 1595.
Oh.
Pas in 1622 hebben we de eerste van der Poel in de registers.
Oké.
Dus, we hebben personen in het stuk die er lijken op te wijzen dat deze zaak zich niet in mei 1595 kan hebben afgespeeld. We kennen alleen een publicatie uit 1907, gebaseerd op een 18e eeuws afschrift. En wat nog vervelender is, dat afschrift is sindsdien kwijt.
Oh ja.
Dus we weten niet waar het is. En dat maakt het heel ingewikkeld. Heeft deze rechtszaak daadwerkelijk plaatsgevonden? Is dit iemand eind 16e eeuw die de gebeurtenis wil noteren, maar het jaartal verkeerd heeft? Kan. Is het iemand in de 18e eeuw of zelfs in de 20e eeuw die gewoon een eigen verzonnen verhaal noteert?
Ja.
Kan ook. En daar gaan we denk ik niet achterkomen, want misschien duikt een keer het afschrift of misschien zelfs het origineel nog op, maar op dit moment hebben we dat niet. En daarom vind ik het des te bijzonder dat dit verhaal, anno 2023, nog steeds zo rondgaat. Want als je googelt, letterlijk, profetie Leiden, je gaat het vinden. En niet alleen van National Geographic, historiek en nog een hele rits artikelen, volgens mij ook Engelstalig, komt dit naar boven. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld dat je soms wel een beetje moet baken om verhalen uit zo'n periode in de geschiedenis, of dat nou de middeleeuwen is of iets anders, zomaar voor waar aan te nemen.
Ja.
Maar zijn processen tegen dieren dan ondenkbaar? Had het verhaal van profetie echt plaats kunnen vinden? En het antwoord daarop is ja. En daarvoor gaan we nog even een stukje verder terug in de tijd. Naar het jaar 1386. We zijn op een open plein in het oude Normandische stadje Falaise. Ook hier verzamelt zich een behoorlijke menigte om een executie te aanschouwen van een crimineel die veroordeeld is van het plegen van moord. De crimineel in kwestie is in nieuwe mannenkleding gestoken. Een jas, een kniebroek, een rijbroek en kousen. En hij wordt begeleid door gewapende mannen te paard. De beul maakt zich ondertussen klaar om het schavot te beklimmen. Hij is in zijn nopjes, want hij heeft speciaal voor de gelegenheid zichzelf voorzien van gloednieuwe handschoenen en touw. Ook hier heeft de crimineel zich schuldig gemaakt aan de dood van een kind. Door het kind te verminken in het gezicht en in de armen, waardoor er fatale bloedingen zijn ontstaan. De rechtbank heeft hierop besloten dat het hoofd en de benen van de misdadiger verminkt dienen te worden, voordat de ophanging zal plaatsvinden. Ook hier is de crimineel in kwestie geen mens, maar een zeug, die veroordeeld is voor het toegeven aan de kwade neiging van het eten van kinderen op straat.
Die neiging die we allemaal willen voelen.
Oh.
Maar meestal geen gehoor aan geven, ja.
Ja.
Okay.
Ja, en eigenlijk, als je er puur sec naar kijkt, is deze gebeurtenis vrij vergelijkbaar met het verhaal van profetie in Leiden.
Ja.
Als we kijken naar rechtszaken waarbij een dier wordt berecht in de middeleeuwen, dan is dit in bijna alle gevallen omdat een dier in kwestie een kind ombrengt.
Ja.
En 90% van de zaken is de dader een varken.
Ja. Natuurlijk ook, we hebben het natuurlijk wel eens eerder gehad over varkens in de middeleeuwse stad. Ja. Was er bij deze ook een baasje van het varken bekend?
Nee, u vertelt het verhaal niet.
Okay.
Ik weet wel dat er verhalen ook rondom deze situatie rondcirculeren, maar ik weet ook niet hoe ver dat waar is, heb ik niet gecheckt. Maar dat iedereen die een varken had, werd opgeroepen om met het varken te komen kijken, zodat de varkens het ook zouden afleren.
Oh ja, ja, precies. Ja.
Maar of dat waar is, weet ik niet. Er zijn wel voorbeelden trouwens van andere dieren, ook paarden en runderen en dergelijke.
Ja.
Dus het is niet alleen varkens.
Ja, ja, ik vraag me af bijvoorbeeld, want stel dat zo'n dier een baasje heeft en je kan dat baasje bestraffen, dan is dat ook een goede, want daar kan je daadwerkelijk bijvoorbeeld een betaling uit krijgen.
Ja, maar dat is niet wat er gebeurt.
Nee.
En daar moeten we denk ik even een beetje analyseren hoe dit gaat. De allereerste middeleeuwse vermelding in de bronnen van een rechtszaak tegen een dier is 1266.
Mm-hmm.
Wederom een varken. Ja. Wederom veroordeeld vanwege het bijten van een kind. Toch vermoeden historisch dat hoe deze bron is opgesteld. Het staat in een soort register met allemaal vonnissen, gewoon ertussendoor. Het is ook vergelijkbaar met hoe vonnissen voor menselijke daders worden opgesteld. Dat het laat zien dat dit geen uitzondering is of bijzonderheid op dat moment in 1266. Dus waarschijnlijk het mogelijk al veel langer gaande was dat men dit deed.
Ja.
Daarnaast zijn er zelfs teksten uit de oudheid, waaronder van Aristoteles, die benoemd in de, en ik weet niet of ik dit goed uit ga spreken, maar Prytaneion, een rechtbank ter noorden van de Acropolis, daar werden rechtszaken gehouden tegen dieren en bovendien ook tegen standbeelden en pilaren.
Ah.
Dus het is niet eens. Ja, ik weet ook niet zo goed waarom.
Dat een heel stuk hout en dat is schuldig aan smaad.
Ja. Maar goed, Aristoteles noemt alleen dat dat gebeurt. Dus hij noemt geen specifieke voorbeelden, maar blijkbaar is het in de oudheid dus ook al een ding. Niet per se dus een middeleeuws concept om dieren te berechten. Nou ja, in de middeleeuwen hebben we twee rechtsinstituten. Dat hebben we al eens vaker besproken. En dit geldt ook voor dieren. Dus wanneer huisdieren of vee, zoals varkens en koeien, zich schuldig maken aan geweld, zoals het verminken of doden van een mens, dan moeten zij zich verantwoorden bij de seculiere, dus bij de wereldlijke rechtbank.
Maar als een eend, zeg maar, lid is van een bedelorde,
dan wordt het een ander verhaal. Bijna al die zaken bij de wereldlijke rechtbank die leiden tot een veroordeling tot doodstraf. Maar dit zijn in de meeste gevallen individuele dieren. Die handelden alleen of hooguit in een klein groepje. Het klinkt allemaal heel debiel, maar dit is hoe het is. Maar er zijn dus ook voorbeelden waarbij dieren voor de kerkelijke rechtbank werden gedaagd. En dan gaat het om zaken waarbij economische schade is ontstaan. Dus je moet denken aan mislukte oogsten door bijvoorbeeld ratten of slakken.
Oh.
En de zaak is dan gericht tegen de hele diersoort. En de opgelegde straf hebben dan ook een religieus karakter.
Oké, oh, dat is apart.
Ja, maar ga ik straks even verder over uitleggen. Eerst wil ik het hebben over die seculiere rechtbank. In bronnen die dit soort processen omschrijven valt iets op. Want in bijna alle gevallen wordt genoteerd dat het dier in kwestie bij het doden van een mens zich schuldig heeft gemaakt aan moord. We hadden het hier in de vorige aflevering ook al even over. En ook al eens vaker, denk ik. Er is een verschil tussen hoe je doodslag en moord interpreteert in de middeleeuwse rechtspraak. Dat is trouwens in de hedendaagse rechtspraak ook. Doodslag kan zijn in the heat of the moment, zeg maar. En is bovendien iets wat in de openbaarheid gebeurt, normaal gesproken. Je kunt het zien aankomen of je kunt het verwachten, bijvoorbeeld omdat je een veete hebt met iemand. Of omdat je iemand boos hebt gemaakt, zelfverdediging.
Ja, het idee ook dat iemand doden niet per se verboden is, omdat er zijn situaties in de samenleving waarbij een confrontatie gebeurt, waarbij inderdaad iemand sterft en dat dat gewoon legitiem is.
Precies.
Maar dan is dat in zekere zin met open vizier gegaan.
Ja,
soort van.
Exact. En moord, dat heeft een kenmerk van heimelijkheid. Dus er zit een soort verrassend effect in en het is met voorbedachte raden. Oftewel, het is gepland. En voor de middeleeuwen is dat verschil zo groot dat in 1515 er een jurist in Vlaanderen is en die noteert dat doodslag vergeven kan worden, maar moord absoluut niet.
Ja.
Dus het is echt veel heftiger, moord. En dat maakt het dus des te opvallender dat dieren die een mens doden in echt het merendeel van de gevallen worden veroordeeld van moord. Voor moord,
ja.
Dus ze hebben volgens de middeleeuwse gedachtegang iemand met voorbedachte raden vermoord.
En heimelijk.
Heimelijk.
Ja.
Zo is er in 1404 sprake van drie varkens, hier heb je dus een clubje, Ja, die een kind vermoord hebben en vervolgens zich te goed hebben gedaan aan het lichaam in een dorpje in de buurt van Parijs. Hierbij wordt opgetekend dat de galgen gerepareerd moeten worden om die varkens hun terechte straf te kunnen geven. Want die daad van die varkens is dus zo verschrikkelijk dat men het van groot belang acht dat de bijbehorende straf bij deze daad dus ook zoals het hoort voltrokken moet worden. En daarvoor moet alles in het werk gesteld worden om dat te kunnen doen. Dus we gaan eerst de galgen repareren en dan gaan we de varkens ophangen. Ja. En dat is ook een beetje in lijn met hoe het middeleeuwse strafrecht werkt. Want rond 1200 wordt moord gecategoriseerd onder onvergeeflijke misdaden. Zo wordt er gesteld, er bestaat geen vergiffenis voor diegenen die veroordeeld zijn voor diefstal, moord, verraad en nachtelijke brandstichting.
Ah.
Als zij gevangen worden genomen, laat ze dan ophangen. En zo geschieden dus ook voor deze drie varkens. Ik denk ook dat het gebruik van de term moord het gedrag van het dier dus labelt als crimineel. Wat zowel de ernst van de daad, maar ook het crimineel karakter van het dier als dader benadrukt.
Ja, ja, dit is geen ongeluk. Hier zit een, dit is een uiting van een kwade intentie, zeg
absoluut,
maar. Ja.
100%. En als dat gedrag dan zo crimineel is, dan moet het dus ook door het domein van strafrecht afgehandeld worden. Met als enige passende straf die bij moord hoort. En dat is ophanging.
Ja.
Alleen niet alle plaatsen zijn voorzien van een galg. En dat maakt dat veroordeelden soms moeten reizen naar de dichtstbijzijnde plek waar wel een galg beschikbaar is. En ook hier zien we voorbeelden van bij dieren. Dus zo is er in 1317 een varken dat een kind heeft gedood. Wederom een varken. En het wordt vervolgens 30 kilometer meegenomen naar de dichtstbijzijnde plaats met een galg. Waar het dan door die stad wordt voltrokken.
Ja, ja.
Dus zo belangrijk is, vinden ze dit.
Ja, dat gaat best wel ver.
Dat gaat best wel ver. Die uitvoering van die straf is zo belangrijk dat wanneer het dier bijvoorbeeld weet te ontsnappen of niet gevonden wordt, er een beeltenis in de plaats van het dier wordt opgehangen. Dus we hebben in 1317 een paard dat wordt veroordeeld voor het doden van een man. En de eigenaar van het paard dat wil dat paard absoluut niet kwijt. Dus die verstopt het. En de rechtbank kan het paard dus niet innemen. En dan wordt hij verplicht tot het betalen van een boete ter hoogte van de waarde van het paard. Maar de rechters zijn eigenlijk niet helemaal content. Dus die laten vervolgens een figuur van het paard maken. Dat paard wordt gesleept, want dat is het vaak, hè? Eerst slepen en dan ophangen. En dan wordt het opgehangen aan een galg. En je moet dan echt denken aan hoe die beeldenissen, daar hebben we het ook al wel eens eerder over, hoe die beeldenissen zo belangrijk zijn in het besef van een middeleeuwer.
Dat ze echt de plek innemen van het.
Ja.
Ja, ik zit nog steeds ook te denken aan dat het ook best wel knap is om een paard te verbergen.
Ja, dat is best wel indrukwekkend. Ik weet niet hoe die dat heeft gedaan, helaas. Ja. Ja. Maar inderdaad, we hebben het hier over gehad in de derde aflevering. De aflevering van de een beetje voodoo-achtige praktijken om een paus om te leggen door een beeltenis. Maar ook hoe die beeltenissen bij heiligen worden neergelegd. Als je bijvoorbeeld verliefd wil worden op of iemand wil eigenlijk verliefd laten worden op jou. Of dat je een zeer been hebt en dat je een beeltenis van je been achterlaat in de hoop dat de heilige dan jouw been geneest.
Ja.
En hier is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat beeld is één met wat het symboliseert. Dus dat paard is één met dat figuur van het paard is één met dat paard. En de boodschap van het ophangen van zo'n beeld is dan ook duidelijk. Zelfs wanneer je er niet aanwezig bent, strekt de arm van de wet ver genoeg om die daad niet onbestraft te laten door zo'n beeltenis.
Ja.
Nou ja, het mag duidelijk zijn. Ze nemen dit heel serieus. Feitelijk wordt dat dier eigenlijk als menselijk crimineel behandeld. Niet alleen de straf van ophanging is daar een voorbeeld van. Er zijn ook dieren die voor het voltrekken van de ophanging eerst worden opgesloten in een gevangenis. En we hebben bijvoorbeeld een rekening uit de 15e eeuw, waarbij de sheriff een gevangenisbewaarder betaalt. En dan geeft hij een opsomming van de kosten voor het onderhoud van de gevangenen. En hij krijgt 19 sous en 13 deniers tournois voor het onderhouden van alle gevangenen met het brood van de koning. Zo staat er zo mooi, poëtisch. En dan volgen alle namen van de gevangenen die er op dat moment zitten. En dat wordt afgesloten met item, één varken, gevangen in de genoemde gevangenis en daar vastgezet vanaf 24 juni 1408 tot 17 juli daaropvolgend. En 17 juli is dan de datum waarop dat varken wordt opgehangen voor, ik quote, de misdaad van het vermoorden en doden van een klein kind.
Ik voel heel erg verkeerd dat ik zit te lachen terwijl je dat later zegt, maar ik zie echt zo nu voor me zo'n plaatje van zo'n moderne Amerikaanse gevangenis met zo'n rijtje gevangenen die op de exercise yard zeg maar zo gewicht aan het heffen zijn en dat er dan
zo'n varken
tussen zit. Zo.
Ja. Nou ja, dat is denk ik wel een beetje hoe het ging.
Ja.
Bijzonder ook om daarbij op te merken, de kosten voor het opsluiten van het varken zijn exact gelijk aan die voor menselijke gevangenen.
Ja.
Er zit dus geen verschil in. En dat geldt ook nog eens voor het proces zelf. Want niet alleen de aanklager is vertegenwoordigd door professionele advocaten, maar ook de verdediging, in dit geval het misdadige dier, wordt voorzien van advocaten. En er worden getuigen gehoord en bewijsvoering overhandigd.
Wauw.
Ja. En dan is een beetje de vraag die iedereen denk ik heeft. Heeft dit zin?
Ja, ik kan me dingen voorstellen en ik denk dat je die kant op gaat inderdaad, dus ik ben benieuwd.
Nou ja, goed, het aanstellen van een advocaat heeft zeker zin, want hoewel dieren bijna altijd schuldig worden bevonden, zijn er wel uitzonderingen. We hebben een zaak uit 1457, waarbij de zuigelingen van een zeug die een 5 jaar oud kind zou hebben vermoord, meegenomen worden in de aanklacht. En op het plaatsdelict zijn deze zuigelingen namelijk ook aangetroffen onder het bloed. Dat maakt ze medeplichtig. Maar, zo stelt het vonnis, bij gebrek aan enig positief bewijs dat ze hebben geholpen bij het verminken van de overledene, worden ze teruggegeven aan hun eigenaar op voorwaarde dat hij hun borgtocht betaalt, mocht er toch bewijs komen voor hun medeplichtigheid aan de misdaad van hun moeder. Maar ze komen dus vrij.
Schandalen.
Nou ja, weet ik niet. Oh, die arme zuigeling. Nou, in eerdere afleveringen, de vorige afleveringen zelfs, hebben we het gehad over gratie- en genadeverzoeken. Ook deze zijn niet ondenkbaar in het geval van dieren. Want ik neem je mee in een zaak uit 1379, waarbij twee kuddes varkens, wederom varkens, het is vaak varkens, samen grazen nabij een stad. En plotseling vallen 3 varkens uit die kuddes de zoon van de opziener aan en die verwonden hem dodelijk. En de 3 zeugen in kwestie worden berecht en tot de dood veroordeeld. Maar, zo stellen getuigen, de andere varkens in die kudde, die hadden ook een agressieve houding en die slaakten woeste kreten. Dus daarop worden alle varkens gearresteerd en als medeplichtigen tot de dood veroordeeld. Maar een lokale priester denkt, shit, zo verlies ik beide kuddes.
Ja.
Dat is niet een goed idee. Dus hij stuurt een petitie naar Philips de Stoute, hertog van Bourgondië, en vraagt hem om genade voor alle varkens, behalve de 3 die de verschrikkelijke daad op hun geweten hebben.
Philips de Stoute is daar bezig met de belangrijkste zaken van het moment. Weet je wel,
Sander, je kan het niet aan, hè?
Nee.
Maar goed, we hebben correspondentie en die genadebrief. En daar blijkt dat niemand van de betrokken partijen, in tegenstelling tot Sander, deze berechting in twijfel trekken. Ook de hertog niet. Het lijkt dus de normaalste zaak van de wereld. En de hertog verklaart dat de burgemeester goed gehandeld heeft door alle varkens te arresteren om gerechtigheid op de juiste manier te laten uitvoeren. Maar omdat er maar 3 echt schuldig zijn, beveelt de hertog de andere varkens vrij te laten. En zo geschieden.
Ja.
Als een dier toch schuldig wordt bevonden, dan wordt de straf voltrokken. En je mag niet zomaar iemand ophangen, want daar komt een professionele beul aan te pas. Want executies, of het nu een ophanging is of iets anders, is in die tijd een gebeurtenis die heel veel mensen trekt. Het is een publiek spektakel. Ik weet niet of iedereen het leuk vond om te zien, maar ze kwamen wel kijken. Het moet dus goed gebeuren.
Ramptoerisme.
Ramptoerisme, ja, dat snap ik ook wel weer. Maar ja, het is dus wel van belang dat het netjes wordt uitgevoerd. Dat daar geen fouten in worden gemaakt. En daarom heb je een professional nodig. En je zou het misschien niet denken, maar er waren eigenlijk helemaal niet zoveel mensen die het beroep als beul hadden. En dat betekent ook dat net als bij de galg die soms een dorp of 2 dorpen verder staat, er ook niet altijd een beul voorhanden is in jouw gemeente. En dat je die dus moet oproepen. En dat is niet alleen duur vanwege de uitvoering van de straf, maar ook voor de reiskosten die hij moet maken. Kortom, eigenlijk kosten nog moeite worden gespaard. Dus ook in het geval van het berechten van dieren. Dus als je het zo bekijkt, zijn dieren in het middeleeuws rechtssysteem gelijk aan mensen. En dat zien we ook in dat voorbeeld van Falaise waar ik het eerst over had. Mm-hmm. Ik noemde dat dit varken kleding droeg.
Ja.
Men vermoedt dat dit komt omdat ze dat dier dan meer een menselijk karakter wilden geven. Maar het varken in kwestie is een zeug. Dat betekent dat ze dus een vrouwtje is.
Ja.
Maar ze kreeg een mannelijke kleding aan. En daarnaast wordt ze op soortgelijke plekken verwond als waar ze verwondingen op haar slachtoffer, dat kleine jongetje, heeft aangebracht. En men vermoedt dat dit komt uit de lex talionis. Dat is een rechtsbeginsel van exacte vergelding. Oog om oog, tand om tand. En in dit publieke spektakel rond haar terechtstelling wordt ze dus eigenlijk eerst neergezet als een soort plaatsvervangend slachtoffer. Het jongetje. In kleding van een jongen of een man.
Ja.
En vervolgens verminkt, zoals dat jongetje ook verminkt is. Een soort herpresentatie, een reenactment bijna van die daad. En daarna wordt ze bestraft met de ophanging en heeft het recht dan zegen gevierd.
Ja.
Ik vind het heel bijzonder. Maar goed, dat vond men toen denk ik ook, want het had enorme impact in Falaise. Er is een fresco gemaakt in de muur aan de westkant van het transept in de kerk van de Heilige Drie-eenheid, daar in Falaise. En dit diende als herinnering aan iedereen, mens en dier, misdraag je niet. Helaas is die fresco in 1820 met witte verf overgeschilderd. Helaas. Maar er is een moderne interpretatie van hoe die eruit moet hebben gezien. En die zal ik er uiteraard toevoegen aan het beeldmateriaal.
Ja, leuk.
Maar goed, ik noemde het al. We hebben ook kerkelijke rechtszaken. We hebben al gezien in de wereldlijke rechtbank. Dit zijn rechtszaken met één of enkele dieren. Maar goed, we hebben zaken ook waar een grote groep dieren verantwoordelijk is voor een probleem dat het leven in de maatschappij dan heel erg lastig maakt. En omdat hier geen individueel dier voor kan worden gestraft, heb je een andere aanpak nodig. En dan kom je dus bij een kerkelijk tribunaal. En daar is een procedure voor. Dus let op. Je moet hier trouwens denken aan zaken die vooral gaan over ongedierte, of wat wij ongedierte noemen. Veldmuizen, ratten, maar ook insecten, slangen, wormen, slakken. Je kan je ook een beetje voorstellen dat het ophangen van deze dieren een beetje ingewikkeld is.
Ja, precies.
En men vindt het ook niet zinvol om deze dieren te executeren. Omdat, zo stellen bronnen uit die tijd, knaagdieren en insecten niet het onderwerp zijn van menselijke controle. En dus ook niet kunnen worden opgepakt en gevangen genomen door civiele autoriteiten.
Oh, dat is interessant.
Ja.
Het is een hele andere verdeling ook weer van het dierenrijk.
Absoluut, ja. Dus de kerk is dan in hun oog ook het enige instituut om deze boeven aan te pakken. En daar hebben we dus die procedure voor. Dus procedure stap 1 is een stad of graafschap ervaart overlast. En dan wordt er een officieel onderzoek gestart. 2 is bij voldoende grond voor een rechtszaak wordt er een advocaat aangesteld om de schuldigen aan de overlast te verdedigen. 3. Er komt een dagvaarding voor de schuldigen. Een gerechtelijk ambtenaar gaat naar de plek waar de dieren vaak komen om daar met luide en plechtige stem de dagvaarding voor te lezen. 4. De dieren in kwestie krijgen vervolgens 3 mogelijkheden om voor de rechtbank te verschijnen en hun zaak te verdedigen. 5. Bij het verliezen van de zaak, wat meestal het resultaat is, wordt ze gevraagd het gebied voor een bepaalde periode te verlaten, bijna vergelijkbaar met een verbanning. 6. Als de dieren niet voor de rechtbank verschijnen, worden ze geëxcommuniceerd.
Ja. Zijn ze dat niet sowieso al?
Ja, en je kan je voorstellen, meestal eindigt het ook in een excommunicatie, om obvious reasons. Maar ook hier wordt wel meegedacht, hè, met de gedaagden en hun rol in de wereld. In de 14e eeuw bijvoorbeeld speelt er een zaak in Zwitserland tegen een zwerm Spaanse vliegen.
Mm-hmm.
Laat het even tot je doordringen.
Ja.
Ze krijgen vervolgens een advocaat toegewezen vanwege hun kleine omvang en het feit dat ze nog niet meerderjarig waren. Het is heel schappelijk.
Het is zo redelijk gewoon.
Ja. En dan hebben we in 1519 een zaak tegen een groep veldmuizen bij Tirol. Er wordt overeengekomen dat de muizen naar een ander gebied worden verbannen. En de advocaat van de veldmuizen die gaat daarmee akkoord. Maar hij stelt wel dat hun tocht naar deze nieuwe plek veilig moet zijn, zodat ze beschermd zijn tegen honden, katten en andere natuurlijke vijanden. En de rechter kan zich hier wel best wel wat bij voorstellen. Dus die verzacht de straf iets. Ze krijgen een vrijgeleide, een vrije doortocht over het verboden gebied en extra uitstel van 14 dagen, omdat er onder de veldmuizen jonkies en zwangere muizen zitten.
Dat is echt sympathiek.
Ja, er wordt bijgezet wel dat na het verstrijken van dit uitstel echt elke muis verdwenen moet zijn, ongeacht hun leeftijd of zwangere toestand.
Ja. Weet je, ik heb af en toe wel eens het idee dat ik mijn tijd zit te verspillen. Maar dit is een voorbeeld van...
nou ja, het kan erger. Daar kan het zo nog wel, denk ik, even over te spreken. Ja. Ik denk het meest bekende voorbeeld is een zaak die zich rond 1522 in de regio van Autun, denk ik dat je het uitspreekt, in Frankrijk afspeelt. Een lokale gemeente is woest wanneer ze ontdekken dat de ratten hun gerstoogst hebben opgevreten. En ze trekken dan naar een kerkelijke rechtbank die uitgebreid onderzoek gaat doen naar de kwestie. De ratten worden vervolgens gedaagd en zoals de procedure voorschrijft is er een gerechtsambtenaar naar de velden vertrokken om daar de ratten te verkondigen dat ze worden opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. En de rechtbank stelt dus ook een advocaat aan. Dit is Barthélemy de Chasseneux en hij zal de ratten verdedigen. En wanneer bij de eerste gelegenheid de ratten niet komen opdagen, je verwacht het niet, wil het hof de ratten in absentia schuldig verklaren en excommuniceren. Maar Chasseneux die grijpt in en die dient een motie in. Hij stelt dat de ratten wijdverspreid leven en wonen in en rond verschillende dorpen op het platteland. En de aankondiging van hun dagvaarding kan volgens Chasseneux nooit alle ratten bereikt hebben. En er is niet voldoende tijd verstreken om zo'n diverse populatie aan ratten naar Autun te laten reizen. Om de ratten dus in absentia te veroordelen zonder kennisgeving aan de ratten is niet alleen oneerlijk, maar ook een schending van het gewoonterecht. Ja. De advocaat vindt dat de rechtbank dus meer hun best moet doen om in de ratten zeg maar in te lichten over dit proces. En het hof stemt hiermee in. Dus er komen weken van uitstel waarbij de details van de aanklacht en het komende proces worden aangekondigd vanaf de kansel in zo'n beetje elke kerk in het bisdom. En dan moeten de ratten toch wel echt weten. Dus dan komt er een nieuwe datum. En de rechtszaak zal dan echt plaatsvinden. Maar de ratten komen weer niet opdagen. Ja. En wederom wil de ratten dan. Wederom wil het hof dus de ratten dan excommuniceren, natuurlijk. Maar Chasseneux heeft nog een bezwaar. Want als een dagvaarding van een rechtbank een verdachte verplicht om een gevaarlijke reis te maken, bijvoorbeeld het reizen door vijandelijk gebied, dan mag de verdachte de dagvaarding weigeren tot het hof zorgt voor een veilige doorgang, meestal in de vorm van een gewapende escorte. De advocaat merkt op dat ratten in elk dorp in de buurt wel vijanden hebben die gewoon het moment aan het afwachten zijn om toe te slaan. En hij refereert je dus aan katten. Ja. Dus ja, als de rechtbank verwacht dat de ratten moeten afreizen naar Autun, dan moeten ze wel gegarandeerd zijn van bescherming tegen katten.
Ja, vind ik wel.
Zonder trek dit gewoon.
Dit is zo prachtig.
Ja. Helaas eindigt het verhaal over het rattenproces hier. Maar we weten dat Barthélemy de Chasseneux in de eerste helft van de 16e eeuw echt een succesvolle carrière heeft als jurist en advocaat. De overlevering stelt dat zijn slimme argumentatie in de zaak van de ratten enorm heeft bijgedragen aan zijn reputatie. Maar dit soort processen hebben wel geleid tot discussies over: zijn deze dieren nou echt schuldig aan de misdaad die zij hebben begaan? En zit het niet ook wel in hun natuur om bijvoorbeeld van gewassen te eten? Zijn ze niet onderdeel van de natuurlijke orde zoals God deze heeft bedacht? Ja. Is het berechten en excommuniceren dan niet een aantasting hiervan? Dat zijn allemaal terechte vragen. En met het bestaan van die processen is er dus vanzelfsprekend ook kritiek. En dat is ook in de middeleeuwen zo. In 1283 hebben we een Franse jurist. Hij heet Philippe de Beaumanoir. En hij heeft een werk samengesteld dat de gebruiken in het recht beschrijft, bedoeld voor rechters en procederende partijen. Een beetje instructies over activiteiten in de rechtszaal, strategieën, dat soort dingen. En hij beschrijft ook processen tegen dieren. En vertelt hoe dieren worden veroordeeld en opgehangen wanneer ze bijvoorbeeld een kind hebben gedood. En ik citeer: maar dit mag niet worden gedaan, want domme dieren kennen geen onderscheid tussen goed en kwaad. En om deze reden gaat de straf aan hen voorbij. De straf moet worden uitgevoerd om de overtreding te wreken, zodat de overtreder begrijpt waarom hij een bepaalde straf heeft voor een bepaald misdrijf. Maar dieren begrijpen dit niet. En daarom doet iemand die een dier ter dood veroordeelt iets zonder resultaat. Nou, dat lijkt me heel erg logisch.
Ja.
We hebben ook Thomas van Aquino. Hij is een welbekende theoloog uit de 13e eeuw. En hij trekt met name de kerkelijke rechtszaken tegen dieren in twijfel. Hij stelt dat dieren geen begrip hebben en daarmee ook geen fout kunnen begaan. Als dieren zoals ratten overlast veroorzaken bij gemeenschappen, dan is dat natuurlijk het werk van de duivel. Dat zegt meer over de gemeenschap, vindt Thomas. Die zouden zich achter de oren moeten krabben en zich hun zonde eigenlijk even moeten overdenken. In plaats van dieren voor de rechter brengen. Vind ik ook al iets plausibeler. En die advocaten in dit soort processen, zowel seculier als kerkelijk, die maken hier gebruik van dit soort kritiek. Want als God dieren stuurt om zondige mensen te straffen, dan moet je ze beschouwen als agenten van God. En dan is het godslastelijk om ze te vervolgen. Je dient je te bekeren, je zonde te erkennen en berouw te tonen. En dan zal God die plaag heus wel wegnemen. Toch blijkt dat deze argumentatie helaas zelden succesvol werkt. Kerkelijke rechtszaken die zetten door deze argumenten daardoor steeds vaker in op twee concepten bij een proces tegen een dier. Eerst moet de samenleving even aan de slag in gebed en in berouw tonen. En daarna gaan we alsnog het dier vervolgen.
Oh ja.
Maar waarom?
Ja.
En niet alleen in de middeleeuwen, maar ook daarna. Ik kan hier niet een sluitend antwoord op vinden. Ik heb echt heel veel artikels hierover gelezen. En ik concludeer dat men het niet met elkaar eens is.
Ja.
Historici van 100 jaar geleden doen dit af als bijgeloof of als onderdeel van religieus denken. Maar toch zien we ook theologen en juristen in die tijd zelf die daar zelf ook al vraagtekens bij zetten.
Ja.
Dus ik vind dat een beetje te simpel. Er zijn wel twee suggesties die ik tegenkwam, die ik interessant vind. Allereerst, daar hebben we het vaak over, de late middeleeuwen is een periode waarin heel veel onrust heerst. En de meeste zaken die we kennen met dieren spelen in de Franse regio's. En we hebben het vaak genoeg gehad over de oorlogen die deze tijd markeren. Rechtspraak, zowel vanuit de wereldlijke als kerkelijke autoriteiten, zijn een manier om de openbare orde te handhaven. En als autoriteiten laten zien dat ze dat strikt uitvoeren, heeft dat effect op de lokale gemeenschap. Met hen sol je dus niet zomaar. Je hoort je te gedragen. En het recht zal zegevieren, zeg maar, of je nu een menselijk crimineel bent of een dier. Dat maakt eigenlijk niet uit.
Het recht is gewoon consequent.
Consequent voor alles en iedereen. En dat zie je ook, want er wordt geen onderscheid gemaakt in hoe een dier wordt behandeld in het rechtssysteem of een mens. Dat is gewoon gelijk.
Ja.
Je zou denken dat het makkelijker is om een dier te euthaniseren als dit gebeurt. Wat we tegenwoordig geloof ik vaak doen als een dier, een hond of zo, een kind. Volgens mij is dat zelfs nog deze week gebeurd. Het houden van een rechtszaak, het gevangen houden van een dier, het uitvoeren van een straf, ik heb het al genoemd, het kost echt heel veel geld.
Ja.
En toch doen ze het. Wat laat zien dat het dus echt net zo hard meetelt als een mens.
Ja.
In hun rechtssysteem. En dat is eigenlijk misschien een mooi tweede argument. Dieren zijn voor ons in het heden misschien wat verder van ons afkomen te staan dan toen. Want bijvoorbeeld boeren van eeuwen geleden spendeerden, heeft men uitgezocht, tot zeker 16 uur per dag aan het in de gaten houden van die dieren, aan het zorgen voor die dieren. En ze zien dat die dieren luisteren naar opdrachten, dat ze keuzes maken. Ze bouwen er een band mee op. Ze beschouwen die dieren als echt een individu met een persoonlijkheid. En ik denk, daar hadden we het net al even over, dat als je een huisdier hebt, dat je dat ook een beetje herkent, dat je dat projecteert. Ik doe dat met mijn katten ook. Mijn katten hebben een persoonlijkheid, een eigen willetje en dergelijke. Maar ik kan me voorstellen dat je dat, misschien ten opzichte van vee wat minder hebt. Dat je dat bij dieren, bij varkens of koeien misschien wat minder ziet. Weet ik niet. Maar goed, we weten wel dat het tot zeker de 19e eeuw die relatie tot dieren zo in stand blijft. Er is een handleiding voor landbouw uit 1880 en die omschrijft het varken als het meest waardevolle machine op de boerderij.
Ja.
En ik denk nu, maar nogmaals, ik ben geen boer, ik heb niet heel veel ervaring met die beroepsgroep. Maar denk ik toch dat men er met die industrialisering er wat verder van af is te komen te staan met de band met al die koeien of al die varkens. Maar misschien chargeer ik dat.
Ja, het zou kunnen.
Maar dat, ik vind dat een logische verklaring om te begrijpen waarom je een dier als een individu beschouwt en dus ook aanpakt als het iets doet wat niet hoort.
Ja. Ja, ik vraag me af of er niet ook meespeelt dat het in zekere zin een soort van oplossing is voor momenten van onmacht. En dus een psychologische remedie voor individu en groep.
Mm-hmm.
Dat je eigenlijk samen allemaal meedoet aan het toneelstuk van het dier brechten in principe.
Ja.
Maar dat in principe helpt met het verwerken van het feit dat eigenlijk een willoos dier een kind heeft gedood.
Dat zou kunnen.
En ook misschien met de rampen dat je dat in zekere zin een soort van antwoord geeft of een bevestiging van dit hoorde inderdaad niet te gebeuren, bijvoorbeeld.
Ja.
Daar zou je groepspsycholoog op los moeten laten. ik weet het niet.
Nee, ik heb ergens ook nog wel langs zien komen dat ze zeiden dat het voor eigenaren van varkens ook een soort afschrikwekkend of in ieder geval een soort voorbeeldfunctie had van let op je varkens. Let op wat ze doen. Hou ze in de gaten. Zorg dat je ze onder controle hebt.
Ja.
En hetzelfde verhaal voor andere dieren natuurlijk. Maar goed, het is allemaal, het is niet helemaal duidelijk waarom dit gebeurt.
Nee.
En wat ik al zei, het is niet een middeleeuws fenomeen. Sterker nog, de meeste zaken die we kennen spelen eigenlijk in de 16e en 17e eeuw. Nog veel meer dan in de eeuwen ervoor. Maar er wordt dus al in de 13e eeuw over geschreven op zo'n manier dat je bijna kan concluderen dat dat toen al normaal was. Dus dat ze dat daarvoor waarschijnlijk ook al deden.
Ja.
Alleen dat we dat toevallig dan niet in bronnen hebben.
Ja. Die theorie dat het samenhangt met soort van de toepassing van het recht en reputatie van recht en dat het recht consequent moet zijn. Daarmee zou goed passen dat in de 16e en 17e eeuw veel voorkomt. Daar heb je ook een uitbreiding eigenlijk van die juridische.
Ja, dan krijg je ook de heksenprocessen en dergelijke.
Ja, precies.
Ja. Maar dit is gewoon heel complex,
ja,
denk ik. En ik weet ook niet of we hier helemaal grip op gaan krijgen.
Het is in ieder geval best wel een wonderlijk fenomeen dat het bestaan heeft.
Ja, absoluut. Zeker. Het stopt trouwens ook niet in de 17e eeuw. Het laatste dier dat in Nederland veroordeeld is een stier in 1798 in Waalwijk, omdat hij zijn eigenaar gedood zou hebben.
Oké.
Recenter nog zijn er processen tegen dieren geweest. In 2004 wordt de bruine beer Katja in Kazachstan veroordeeld voor 15 jaar gevangenschap, omdat ze twee mensen heeft verwond op een camping waar zij leefde. Daar hoorden ze natuurlijk sowieso niet.
Maar nee.
Goed. Omdat er geen goede plek was om haar op te vangen na deze daad, heeft ze 15 jaar in een gevangenis voor mensen gezeten. Ze kwam vrij in 2019.
Wow.
En ze zit nu in een dierentuin.
Fucking bizar.
Ja. In 2008 is er in Noord-Macedonië een beer veroordeeld omdat hij honing van een imker gestolen had. 2008, hè? Omdat de beer geen eigenaar heeft, moest de staat opdraaien voor de kosten. Het was een enorme boete, blijkbaar. En de beer die is ontkomen. Hij is nog nooit. Hij is nooit gepakt.
Ze denken dat hij in Argentinië.
Hij is echt zo'n rentenier met zijn honing. Maar goed, ja, we hebben natuurlijk laten zien dat die processen een behoorlijke rol spelen in de belevingswereld van mensen in de late middeleeuwen en later. En dat blijkt ook uit literatuur. Want we hebben bijvoorbeeld, we noemden het in de vorige aflevering ook al, we hebben Shakespeare. In De Koopman van Venetië, ofwel The Merchant of Venice, hebben we een karakter dat heet Graziano, denk ik. En hij refereert ook aan rechtszaken tegen dieren. Ik citeer: "That souls of animals infuse themselves into the trunks of men, thy courage spirit governed a wolf who, hanged for human slaughter, even from the gallows did his fell soul fleet." Maar Wellicht ken je ook de geit van Esmeralda in het verhaal van de Notre Dame de Paris. De meeste mensen kennen het verhaal denk ik in de vorm van een Disney-film, De Klokkenluider van de Notre Dame. Maar oorspronkelijk is dit natuurlijk een boek van Victor Hugo, waarbij de geit in het boek een zaak tegen zich heeft lopen. Dit zit niet in de Disney-film, trouwens.
Het verbaast me.
Ja. En als we het dan toch over films hebben. De rechtszaak rondom de ratten met de advocaat Barthélemy de Chassenay. Dat heeft hem geen windeieren gelegd, zoals ik al zei. Hij had een succesvolle carrière. En specifiek die rechtszaak is een voorbeeld van het berechten van dieren en hoe dat wijdverspreid op het internet in artikeltjes voorkomt. En ook in literatuur. Zodanig dat het de filmmakers geïnspireerd heeft om hier een film van te maken. In 1993 kwam de film The Hour of the Pig uit, losjes gebaseerd op deze zaken. De hoofdrol, een advocaat die bij verschillende zaken betrokken is, wordt gespeeld door niemand minder dan Colin Firth. En uiteindelijk moet hij een varken verdedigen die beschuldigd wordt van moord op een klein jongetje. Er ontstaat uiteraard een web van intrige en magie en mogelijk een menselijke moordenaar die dan het varken geframed zou hebben. Het is zeer inspirerend. Deze film staat in zijn volledigheid op YouTube, want het staat niet op een van de streamingdiensten. Maar je kan hem dus kijken op YouTube, mocht je het te goed willen doen aan een film die niet heel erg goed is. Maar moet ik heel eerlijk zeggen, naar mijn mening vrij specifiek ingaat op de uitdagingen van rechtssystemen in de middeleeuwen. En hoe die soms met elkaar botsen en wat voor uitdagingen en opvattingen dat met zich meebrengt. Dat dan weer wel.
Oh ja.
Dus dat is wel weer interessant.
Ja.
Nou ja, over die Chassenay. Ik begon deze aflevering met het vertellen over een zaak in Leiden, waarbij ik kanttekeningen plaatste bij de waarheid rondom dat proces. Naast dat de zaak van deze ratten dus veelvuldig online circuleert en inspiratie is geweest voor een film, is dit dus een van de zaken die in veel wetenschappelijke werken wordt benoemd, ja, als het gaat om processen tegen dieren. En bijna allemaal gaan ze ervan uit dat dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Maar ik heb jullie nu hopelijk geleerd, we gaan kritisch zijn. Wat zeggen de bronnen nou echt? En heeft deze zaak echt plaatsgevonden? Want ook hier is wel het een en ander aan te merken. Barthélemy de Chassenay heeft echt bestaan, dat weten we. Hij komt voor in verslagen en hij is van 1531 tot 1541 de eerste voorzitter van het parlement van de Provence. Dus hij is wel een big deal.
Ja.
En hij heeft bovendien verschillende werken op zijn naam staan. En een van die werken is een collectie van juridische adviezen die door hem zijn opgetekend. In dit werk beschrijft hij dan enkele processen tegen dieren, waaronder eentje met ratten. En verschillende historici die stellen dan dat Chassenay zelf zijn ervaring in het proces van de ratten uit de doeken doet. In 1606 wordt dit werk zelfs als specifieke bron aangehaald door een historicus die een overzichtswerk maakt van dierenprocessen.
Ja, ja.
Maar als je dit werk inspecteert, staat dat er dus helemaal niet.
Nee, er staat een voorbeeld.
Er staat een voorbeeld.
Wat evengoed een fictief voorbeeld kan zijn, wat principes uitlegt.
Dat denk ik niet, maar er staat niks over zijn slimme argumentatie of dat hij advocaat was bij dat proces. Er staat eigenlijk alleen dat er een proces tegen ratten was. Meer niet.
Ah, ja.
En pas in de 18e eeuw zijn er dan enkele historici die dat verhaal in de vorm optekenen zoals we het nu kennen.
Ja.
En die baseren zich weer op een 16e eeuwse bron, een kennis van Chassenay. En deze man die heeft ook weer een andere werkjes opgesteld. En die trekken ze vaak in twijfel. Dat doen ze af als lariekoek, wat die man om werd, behalve dat ene verslag waarbij deze kennis en Chassenay het hebben over die zaak met die ratten, waarbij Chassenay dan zo goed gehandeld heeft. Dat is dan opeens waar.
Ja, precies. Ja, cherrypicking.
Ja. En vanuit hier ontwikkelt dat verhaal rondom die ratten zich ja, tot steeds groter en legendarischer. Mogelijk al toen al, om die reputatie van Chassenay op te krikken. En dat is dan gelukt, zou je kunnen zeggen. Maar mogelijk is het ook een bedenksel uit latere tijden. Dat weten we niet. Kunnen we ook niet controleren. Wat jammer is, want het is wel een goed verhaal.
Het is een prachtig van verhaal, inderdaad.
Ja. Het is ook niet ondenkbaar dat Chassenay als advocaat ratten heeft verdedigd, want we weten uit zijn eigen werk dat hij in ieder geval betrokken is geweest als advocaat bij een rechtszaak tegen slakken.
Ah.
Dat dan weer wel. Maar niet hoe die dat heeft aangepakt.
Nee, precies.
Maar goed. De overall conclusie is denk ik ja. Processen tegen dieren hebben absoluut plaatsgevonden. Dieren werden in het rechtssysteem denk ik beschouwd als en berecht als mensen. En hierin wordt geen uitzondering gemaakt. De bronnen die we hierover hebben zijn kort. Ze beschrijven eigenlijk alleen de misdaad, eventueel gevangenschap en de straf. Hoe uitgebreider het verhaal met details gaat worden, hoe onwaarschijnlijker dat is.
Ja.
Dus het is wel een mooi voorbeeld, denk ik, over hoe we kritisch moeten blijven op historische bronnen.
Ja, precies. Ik heb nog een random andere gedachte.
Ja.
Van een stadje of een dorpje vrij noordelijk in Alaska.
Ja.
Die op een gegeven moment last kregen van steeds meer ijsberen die het stadje inwandelden. En wat die op een gegeven moment hebben gedaan, is die hebben een soort van ijsberengevangenis neergezet. Waarbij iedere beer die de stad binnen wandelt, zeg maar, die verdoven ze. En die stoppen ze dan in die gevangenis. En daar blijven ze een paar weken zitten, krijgen eten. Eigenlijk te weinig, genoeg om gewoon goed op te overleven. Maar te weinig voor wat die beesten willen hebben. Daar laten ze weer los. Ja, wat dat doet is natuurlijk, is je conditioneert zo'n ijsbeer dat als ze dat stadje ingaan, dat ze dan een tijdje niet naar hun zin hebben. En dan doen ze het niet meer, dat is het idee.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het wel heel grappig dat in onze, de manier waarop we erover vertellen en ook hoe ik het inleid, dat die de gevangenis aangehaald wordt als een metafoor voor wat er met die ijsberen gebeurt.
Ja.
En misschien zit daar ook wel een beetje een sleutel in. Dat we eigenlijk misschien nog steeds dat soort connecties maken. Alleen misschien iets abstracter dan ze dat in de middeleeuwen deden.
Ik denk het. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt.
Want we spiegelen onze behandeling van ijsberen aan onze behandeling van menselijke gevangenen. Feitelijk is het natuurlijk wat anders.
Ja.
Maar,
nou ja, en ik denk ook, toevallig het kritische artikel wat ik las over de zaak met de ratten, en of we dat wel zomaar mogen aannemen, is ook, dat vroeg ook, willen we dat niet graag zien? Willen we niet graag zien dat Chassagneux die ratten heeft verdedigd op een manier zoals die mensen ook zou verdedigen?
Ja, inderdaad. Ja, dat is een goede vraag.
Ja. Maar ik denk dat de overal boodschap is dat je lief moet zijn tegen diertjes.
Dat denk ik ook. Het is heel belangrijk.
En ik denk dat daarmee deze aflevering erop zit.
Ja, ik heb genoten.
Dat is mooi. Ik hoop jij als luisteraar ook. Laat het ons weten. En dankjewel voor het luisteren.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.